Goedenavond, fijn dat u hier gekomen bent. We zijn hier in deze huiskamer met een klein aantal, maar dat geeft niks. Dan is het toch fijn met elkaar. Tuurlijk is het altijd fijn om met elkaar rondom het woord aan te schuiven. En u die online ook meekijkt en luistert, u natuurlijk ook van harte welkom bij deze volgende studie Handelingen. Het is alweer studie 67 en we zijn in Handelingen 20. Paulus is op reis, eigenlijk op terugreis, om het zo maar te zeggen, naar Jeruzalem. Daar gaan we vanavond naar kijken. En voordat we daarmee verder gaan, u kent de bekende boekjes inmiddels wel. Brieven van Paulus, die hebben we in met en zonder tekentjes. En daar zijn er al vele de deur uitgegaan. Dus we zijn bezig die weer te gaan bijbestellen. En dat is heel fijn, als we dat mogen zeggen, want dat betekent dat het al bij allerlei mensen terechtgekomen is. En het is gewoon fijn om deze zaken te mogen kennen, te mogen uitdelen. En natuurlijk deze, dat is een deeluitgave, de Romeinen, in zakformaat, A6-formaat. Dus u kunt dat heerlijk uitdelen aan mensen die toch benieuwd zijn naar het evangelie. Romeinen is tenslotte het evangelie voor vandaag. En ik zou zeggen, er zijn er genoeg van. En als u ze kunt bemachtigen in een dienst, we zullen ze begin juni ook in Papendrecht hebben. En dan kunt u ze allemaal zoveel als u wilt meenemen. Neem de 10 mee, neem de 20 mee. Ik weet niet wat u allemaal van plan bent. En u kunt ze gewoon overal neerleggen. Bij de dokter in de wachtkamer of bij de tandarts in de wachtkamer. Dat weet ik allemaal niet, maar iedereen die belangstellend is en die graag meer over God wil weten. Nou, Romeinen is daar geweldig in om dat aan mensen door te geven, bekend te maken. En natuurlijk hebben we ook deze brochure, Het Huis van Mijn Vader. En daarvan zijn er ook al heel wat weggegaan. En die delen we ook graag uit. U ziet het, u kunt ze allemaal gratis bestellen via de e-mail en dan krijgt u ze ook kosteloos toegestuurd. En mensen maken daar zeker ook gebruik van, kan ik wel zeggen. Mensen die bestellen ze en we sturen ze op, heel graag. Goed, voordat we gaan beginnen met de studie, bidden. Vader, we danken u dat we dit fijne lied met elkaar mochten zingen. Beseffend dat we op weg zijn naar een geweldige toekomst, met en door u. Vader, dank u wel dat we ook vanavond weer bezig mogen zijn met handelingen. De gang die Paulus maakte en vader, het is al zijn derde reis en hij is op weg terug naar Jeruzalem met al wat hij daar nog zal beleven. En ja, vader, we danken u dat we ons daarin mogen verheugen. Het is een nauwgezet verslag gemaakt door Lucas en we danken u dat we dat spoor mogen volgen en bovenal het spoor van het evangelie wat hij mocht verkondigen voor de natiën, voor alle volkeren. Dat spoor mogen volgen, vader, in ons leven. We danken u dat het een spoor is wat leidt hemelwaarts en waar in onze toekomst ligt, te midden van de hemelsen. Vader, het is een bijzondere zaak dat we dat mogen beseffen door die geweldige Efezebrief met name. Maar ook, vader, Romeinen is evangelie en dat mogen we met elkaar delen, mogen we uitdelen. Het is bijzonder dat, ja, vader, u uw eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. En wij mogen beseffen dat wij dan in die genade mogen leven en door u geroepen zijn in genade. En al van voor de nederwerping van de wereld waren uitgekozen in Christus. Vader, dank u wel voor dat geweldige heil, voor die zegen die daarvan uitgaat. U betoont ons overstromende genade en daarin mogen we ook leven, vader. Het is het beheer van de genade van God. En ja, vader, we danken u dat we dat ons bewust mogen zijn. Zoveel hebben daar geen goed zicht op, omdat er vaak een mengeling van allerlei wordt gebracht, waardoor mensen toch niet duidelijk kunnen krijgen hoe het nou precies zit. Maar dank u wel dat u ons uit die verwarring heeft gehaald en die lijnen laat zien van uw woord. En daarom mogen we ons ook beijveren als een niet te beschamen arbeider die het woord van de waarheid recht mag verdelen, recht mag snijden. Vader, geef die genade dat we dat bij voortduring samen met anderen mogen doen en daar niet van afwijken. Maar dank u wel, vader, dat we zo ook vanavond die lijnen mogen doortrekken, ook doorheen heel dat boek Handelingen. Dank u wel voor een luisterend oor wat u geeft. Dank u wel voor al diegenen die hier zijn, maar ook die op afstand op dit moment met ons verbonden zijn. Dank u wel dat we ook voor hen mogen bidden. Geef hen een horend hart, dat die woorden van u begrepen mogen worden en de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u Vader, we hebben het zo nodig, die geest, die extra toedeling, om de zaken zuiver te houden en het ogen van ons hart te blijven verlichten. Vader, we danken u daarvoor dat u dat geeft. En zo mogen we ook vanavond met elkaar bezig zijn en geef daarin die genade die nodig is. En ja, Vader, elke keer bent u trouw. Daar dank u voor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Ja, we gaan kijken naar Handelingen 20. Daar zijn we nu in bezig. En we gaan dadelijk wel kijken hoe dat nou afliep met Eutychus, weet u wel, die uit het raam viel. Hè? Paulus die sprak zo lang, hij viel in slaap. En dat kunnen we ons zo voorstellen. Hè? En Paulus die was bezig op de terugreis. En in verband daarmee begin ik vandaag met deze tekst uit de Romeinen. Want daar zegt Paulus, en daar geeft hij dus toelichting, want de Romeinen heeft hij dan op zijn terugreis geschreven. Of misschien al iets voor de aanvang van zijn terugreis. Hij zegt daarin, thans echter ga ik naar Jeruzalem. Nou, dat is helemaal van toepassing op dat gedeelte waar we nu mee bezig zijn. De heiligen dienend, want Macedonië en Achaïe hebben het goed geacht iets gemeenschappelijks te doen voor de armen van de heiligen die in Jeruzalem zijn. En ik heb erboven gezet als een hele korte toelichting, de heiligen en de armen van de heiligen, dat gaat over Israël. En of dat nou per se om heiligen zijn die ook gelovigen zijn in de Heer Jezus Christus, dus die de Heer Jezus als hun Messias hebben aanvaard, dat weten we niet. Maar in ieder geval, Paulus die had beloofd dat hij een inzameling zou doen, dat hij zou zorgen voor de armen in Jeruzalem. En je kunt je zo voorstellen dat het allemaal niet helemaal goed voor de wind ging. Misschien waren er ook niet goede oogsten op dat moment in Israël. Dat weten we niet waarom die armen daar zo behoeftig waren. Maar in ieder geval hebben de natiën dus iets gedaan voor die armen in Jeruzalem. En Paulus die zegt nog iets meer in die Romeinen 15. En dan lezen we nog even verder in vers 27. Want zij achten het goed en schuldenaren zijn zij van hen. Want indien zij aan de geestelijke goederen van hen deelnemen, zijn zij ook schuldig in de vleeselijke hen te bedienen. En we zien hier in deze tekst, moeten we even goed uit elkaar houden, elke keer als er gesproken wordt over hen, dan heeft Paulus het dus over Israël, over de heiligen in Jeruzalem, de armen in Jeruzalem, de armen die voor wie hij een inzameling had gehouden, voor wie hij heel wat bij zich had. En die hadden dus deel gekregen, want indien zij, en dan gaat het over de natiën, die hadden deel gekregen aan de geestelijke goederen van Israël. En dat moeten we even goed begrijpen, maar daar ga ik op de volgende slide ga ik daarop in. Ze hadden deel gekregen aan de geestelijke goederen van Israël. De geestelijke goederen van hen. De natiën zijn zij ook schuldig in de vleeselijke hen te bedienen. Dus Paulus zegt, natiën, gelovigen, jullie hebben deel aan nu aan de geestelijke goederen van Israël. En dan is het correct als jullie ook iets van jullie vleeselijke goederen, dus daadwerkelijk een materiële gift, delen met dat volk. Dat is recht. Nou goed, dat is een stukje rechtvaardigheid, een stukje gerechtigheid zou je kunnen zeggen. En hoe zit dat dan? Want wat betekent dat dan als Paulus hier zegt, indien zij aan de geestelijke goederen van hen, Israël dus, deelnemen, de natiën, zijn zij ook schuldig aan de vleeselijke hen te bedienen. Wat bedoelt Paulus dan? Nou, kijk, hier in deze fase van Paulus' bediening zijn we nog voor het schrijven van de Efezebrief. De Efezebrief schreef hij pas toen hij in Rome was. En daar is hij nu nog lang niet. Dus toen Efeze werd geschreven, pas toen was het zo dat alle naties gelijk zijn in de geest. Maar voor Efeze, en dat is dus deze fase nog steeds, en we hebben het steeds gehad in Handelingen over die dubbele bediening die Paulus had. Aan de ene kant bracht hij in de synagogen en aan de Joden, overal waar hij kwam, het evangelie van het koninkrijk. En tegelijkertijd was hij ook bezig met zijn unieke bediening als apostel om de gemeente het lichaam van Christus uit te roepen. Dus buiten de sjoel, In huizen of in huiskamers, zo u wilt, was hij bezig met zijn evangelie. Om dat te prediken, waardoor mensen werden uitgeroepen tot het lichaam van Christus. Dus hij heeft een zekere periode in Handelingen, heeft hij, dat hebben we uitgebreid gezien met elkaar, vanaf Handelingen 15, dat apostelconvent, tot aan Efeze, Handelingen 19, vers 21 hebben we gezien, dat er heel duidelijk staat, toen deze dingen vervuld waren. En daarmee werd gemarkeerd dat die dubbele bedieningperiode van Paulus afliep. En dat is een verklaring die, nou, als u het mij vraagt, heel duidelijk en goed is. Het is niet zo makkelijk, maar het is wel een duidelijke, vind ik, en goede verklaring voor de verschillende manieren waarop Paulus spreekt. Aan de ene kant spreekt hij over met koninkrijksbegrippen, zeg maar, lees je in Handelingen. Dat lees je in Handelingen allemaal, wat hij sprak in het kader van het koninkrijksevangelie. En wat in Handelingen niet vermeld wordt, dat vinden wij terug in zijn brieven, waarin zijn evangelie gebracht wordt. En dat sprak hij dan buiten de synagoge, maar omdat Handelingen daar niet over gaat eigenlijk, is dat ook niet in Handelingen vermeld. Dus je vindt in Handelingen geen enkele toespraak waarin Paulus zijn eigen evangelie verkondigt. Je vindt alleen toespraken die te maken hebben met het evangelie van het koninkrijk, dus de besnijdenis. En het is voor veel mensen heel moeilijk om te bevatten dat Paulus gedurende een zekere periode een dubbele bediening had, maar daar spreekt hij wel uitdrukkelijk over, en bij zijn roeping is dat ook gemeld in Handelingen 9, dat hij ook voor de zonen van Israël, voor de kinderen van Israël, voor koningen en voor de natiën, dat is allemaal behoorde tot zijn opdracht die hij kreeg. En dat wordt in Handelingen allemaal ingevuld. Nou, ik heb dat hier even schematisch geprobeerd op te zetten. Dus voor Efeze, dat wil zeggen voor het schrijven van de Efezebrief, was Israël in het vlees voorop. En als u daar uitgebreid over geïnformeerd wil worden, dan zou ik u aanraden om de studies Efezebrief over hoofdstuk 2 vers 11 tot en met 22, om die uitgebreid te bestuderen. Dat is niet makkelijk, dat geef ik zonder meer toe, dat waren geen makkelijke studies. Maar als je daar de tijd voor neemt en je laat dat goed op je inwerken, dan ga je zien het grote verschil tussen Israël in het vlees nog voorop en de tijd waarin we nu leven, waarin alle naties geestelijk gezien gelijk zijn, en dat is gekomen door het schrijven van de Efezebrief. Daarin maakt Paulus dat bekend. En alle gelovigen nu, die behoren bij het lichaam van Christus, of ze nu uit Israël zijn of uit de naties, uit alle andere naties, die zijn één lichaam, die vormen één lichaam, en die hebben dezelfde geestelijke zegeningen in Christus, te midden van de hemelsen. En dat moet je goed meenemen. Geestelijke zegeningen te midden van de hemelsen in Christus geldt voor alle leden nu van het lichaam van Christus. En dat is dus een andere tijd. Nu leven wij in een andere tijd dan dat Paulus leefde en op reis nog was hier in Handelingen 20. Was een andere tijd. Toen was Israël in het vlees nog steeds voorop. Waren zij nog steeds vooraan licht van de natiën bedoeld en koning en priesters bedoeld. En op het moment dat de Efezebrief geschreven werd, want toen was duidelijk dat de verharding van Israël compleet was, in het land bleek hun verharding en ongeloof. Paulus sprak buiten het land in de diverse plaatsen waar hij kwam, in de shul. En ook daar bleek het ongeloof van Israël. En toen dat helemaal compleet was, dat plaatje, toen heel duidelijk was dat Israël in het land en buiten het land in ongeloof bleef ten opzichte van het evangelie van het koninkrijk, toen zegt Paulus in Handelingen 28, sluit hij als het ware de deur voorlopig naar het koninkrijk door die profetie van Jesaja 6 aan te halen, waarin hij zegt, jullie horen wel, maar jullie oren zitten toch dicht. Jullie hart is vet geworden en daarom, ja, horende horen jullie wel, maar jullie begrijpen het niet. Ziende zien jullie misschien wel, maar toch zie je het niet. He, die aanhaling uit Jesaja 6. Dat spreekt Paulus in Handelingen 28, als hij met de rabbijnen daar heeft gesproken, met de Joden. Spreekt hij dat uit als in feite de deur dicht naar het koninkrijk. En vanaf dat moment schreef hij de Efezebrief en was het voor alle gelovigen die behoren bij het lichaam van Christus gelijk gezegen en gelijkgesteld. Had Israël niet langer die voorrangspositie tijdelijk. En als wij weg zijn straks na de bazuin, dan krijgt Israël opnieuw die voorrangspositie en zijn zij koning en priesters. Nou, dat verschil is enorm. En geestelijk gezien is dat heel belangrijk om dat te beseffen. Kijk, ik heb het even op een tijdbalkje gezet, heel kort op deze dia. Israël was boven de natie een uitverkoren. Toen kwam Matthäus, wat wij lezen in Matthäus en Johannes en ook Handelingen. De koning, de Heer Jezus en het koninkrijk werden afgewezen door Israël. Niet allemaal, maar het volk als geheel wees het af. Even heel grof gezegd. Toen kwam de dood van Christus, de Messias Jezus, zijn dood en opstanding. En toen begon daarna vanaf Handelingen 9 de uitroeping van het lichaam van Christus. En na het schrijven van de Efezebrief alle natieën gelijk. Dus dan is Israël tijdelijk niet boven de natie gesteld, geestelijk gezien. Maar alle natieën gelijk. De uitroeping is ongeacht je afstamming. Afstamming naar het vlees heeft er geen enkele invloed op. Maar straks, als de gemeente is weggenomen bij de bazuin, dan heeft Israël weer opnieuw die voorrangspositie die hen beloofd is, die geprofeteerd is. Dan zijn zij koning en priesters en zullen zij regeren als een priesterlijk volk, als een priesterlijk koninkrijk over alle natieën. Dus dat, maar die verschillen die zijn enorm in geestelijk opzicht. Dus we leven nu in feite in een hele bijzondere tijd. Als het daarover gaat. En daar zit ook de verwarring. Als je deze lijnen niet goed uit elkaar houdt, Israël en het lichaam van Christus, dan ben je in verwarring en dan kom je er nooit uit. En dan ga je dingen op jezelf toepassen die je niet op jezelf kunt toepassen. Dus dan ga je geestelijk armoede lijden in feite. Je bent in verwarring en Paulus zegt ook niet voor niks in de gelaten brief dat daar het anathema over rust. Die twee dingen door elkaar mixen, daar rust het anathema van de Heer op. We leven nu nog steeds in de tijd van overstromende genade. Mogen dat duidelijk zijn, hè? Goed, we gaan kijken naar Handelingen. Daar was de opwekking van Eutychus. U weet, hij sliep en hij viel dan al slapend uit het raam. En dat was vanaf de derde verdieping. Dus hij was, ja, kunnen we vrijwel zeker van zijn, hij was daardoor overleden. Lucas, de arts, heeft dat ook heel nauwgezet beschreven. En we mogen ervan uitgaan uit de beschrijving in de Handelingen dat hij ook daadwerkelijk overleden was. Maar hij werd opgewekt uit de dood door Paulus. Paulus strekte zich uit over hem en hij werd weer levend. Paulus zegt, maak je geen zorgen, zijn ziel is in hem. En dat hebben we vaker gezien in het verleden, want was daar niet de zoon van de weduwe, u weet wel, die weduwe van Sarfat, waarvan de zoon overleden was en Elia, moet u maar nalezen, 1 Koningen 17, wekte hem op uit de dood door iets heel bijzonders te doen, maar dat had dus ook te maken. Het was in feite dezelfde situatie, de zoon opgewekt uit de doden. En 1 Koningen 17, als ik het goed zeg, dan moet u maar doorlezen, want dan gaat het daarna over colloquinten, vind ik eigenlijk wel leuk om te zeggen. De wilde colloquinten. Maar dat is ergens een beeld van natuurlijk. Maar goed, we gaan even door naar de zoon van de Sunamitische. En dan zijn we bij Elisa. En er gebeurt in feite hetzelfde. Daar overleed de zoon. En Elisa, die wekte die zoon op, om het zo maar te zeggen. Ja, natuurlijk de Heer wekte hem op uit de dood. Maar door toedoen van de profeet Elisa in 2 Koningen 4. Elisa die had een eigen kamer, weet u wel, met een bed, een tafel. Wat stond er nou nog meer? Een bed, een tafel, een kandelaar en een stoel. Meer had de profeet niet nodig. Dat is misschien wel aardig om een keer daar nog eens een keer ooit over te spreken. Want dat heeft natuurlijk allemaal wel een betekenis. Elisa is degene die in feite dubbele, daar hebben we wel eens over gehad, in een zondagdienst meen ik. Elisa deed het dubbele aantal wonderen van wat Elia deed. Elia deed er 7 en Elisa deed er 14. En die had ook een dubbel deel van de geest gekregen. Zoals het staat toen hij de mantel van Elia kreeg. En dat is natuurlijk toch heel bijzonder, want Elisa spreekt dan in feite van de Heer. Alles spreekt hier van de Heer, want als we het daarover hebben. Kijk, die zoon van de weduwe is hij natuurlijk ook een type van Christus, die ook zelf uit de doden werd opgewekt. Dat is ook de zoon van. De zoon van de Sunamitische is het type van Christus. Elia is een beeld van Christus. Elisa is ook een beeld van Christus. Elia dan in als profetisch in zijn vernedering en Elisa als beeld van de Heer in zijn verheerlijking. Vandaar ook de dubbele, hè, de dubbele deel van de geest, het dubbel aantal wonderen. En we kunnen tegen elkaar zeggen, als iemand tot geloof komt en als levens veranderen, dan zeggen wij ook tegen elkaar, zie, het is wonderlijk in onze ogen. En dat is wat de Heer doet deze tijd. Dat zijn de wonderen waar we op moeten letten. Geestelijke omwenteling in mensen, dat doet de Heer, hè. Nou, dan zien we ook de zoon van de weduwe van Nain. En die, dat is natuurlijk ook op zichzelf al, hè, die wordt genoemd de jongeling. Op zichzelf ook al een beeld van de Heer zelf natuurlijk, die door vader later opgewekt zou worden uit de dood. Maar hier doet de Heer Jezus zelf, hè, spreekt de Heer Jezus. Hij raakt even die baar aan, hè. Hij wordt al begraven, die jongeling. Maar hij raakt de baar aan en hij spreekt tot die jongeling. Dus hij doet verder niets, hij raakt er niet eens aan. Hij spreekt alleen, en dat woord was al voldoende, om die jongeling uit de doden op te wekken. Dan ziet u de levendmakende kracht van het woord, hè? Van het woord wat de Heer spreekt. En dat is natuurlijk geweldig. En ja, die weduwe was natuurlijk geweldig blij dat zij haar zoon weer had, want ze was al weduwe en dan zou ze haar zoon ook nog verliezen. Nou, dan ben je als Naomi, dan zeg je Mara. Maar die weduwe was weer heel blij en dankbaar natuurlijk. En het was ook pastoraal natuurlijk wat de Heer deed. Want die weduwe had weer een zoon. Hè, had weer iemand bij zich. Geweldig. Nou, als je nadenkt over de opwekking van Eutychus. Hè, dat betekent het goede viel hem toe, hè, zou je kunnen zeggen. Of als ik het heel letterlijk vertaal, wel toevallen. Hè, dus dat, ja, dat viel, overviel hem ook, want Paulus was daar en die wekte hem, die mocht hem zien opgewekt worden uit de dood. Hè. Nou, dan gaan we eens even kijken, want eerder hebben we al gezien dat er een vergelijking mogelijk is tussen Petrus en Paulus. Hè. Dat hebben we met elkaar uitgebreid gezien. We hebben dat in 24 stappen hebben we dat gezien, hè, de vergelijking Petrus-Paulus. Doorheen handelingen. Maar als we even inzoomen op de opwekking die Petrus doet, hè, bij Dorcas of Tabitha, dat betekent hinde of gazelle. Tabitha is dan het Arameese en Dorcas is het Griekse. Maar allebei die namen betekenen hinde of gazelle. En Eutychus betekent wel toeval. Nou, als we die heel even vanavond tegenover elkaar zetten, dan zien we dat bij Petrus, Petrus wekte Dorcas op uit de dood, om het zo maar te zeggen. En bij Paulus, of ik kan beter zeggen, bij Petrus werd Dorcas opgewekt uit de dood. Want het is natuurlijk God die dat doet. En bij Paulus was dat Eutychus. Bij Dorcas, en hier zien we dus dat ook verschil in bedieningen. Bij Dorcas wordt er nadrukkelijk vermeld dat zij heel veel goede werken deed. En dat zij heel veel aalmoes gaf aan de armen. Dus zij deed heel veel goeds. Zij was vol met goede werken. Van Eutychus wordt geen enkel werk vermeld. En daarin zien we al een verschil tussen de bedieningen van Petrus en Paulus. Bij Petrus is er nog sprake van, om zomaar te zeggen, goede werken. En bij Paulus, Eutychus, wat deed hij? Hij deed niets, alleen maar in dat raam zitten en luisteren. En hij viel er nog bij in slaap ook. Is dat niet een toonbeeld van Gods genade, hè? Bij Dorcas zou je kunnen zeggen was men waakzaam, hè? Die was waakzaam en die was vol bezig met goede werken, die stond gericht, waakzaam gericht op het koninkrijk. En wat deed Eutychus? Hij sliep. Notabene, terwijl Paulus sprak, heel lang viel hij notabene in slaap. Moet je nagaan. En zou je zeggen, nou dan heb je helemaal geen enkele verdienste meer. Nee, en dat is ook precies natuurlijk wat die geschiedenis wil zeggen. Hij had ook geen enkele verdienste. En dat is nou genade, hè. Kijk, bij Petrus gaat het, het evangelie van het koninkrijk, gaat het om volharden tot het einde. Dat wordt dan bij Dorcas niet expliciet vermeld, maar we weten dat het wel degelijk bij dat koninkrijksevangelie hoort. Matthäus 24 zegt, degenen die zullen volharden tot het einde, die zullen behouden worden. En Openbaring zegt dat overigens ook. Maar bij Eutychus, in het evangelie van Paulus, wordt, als je om mee te gaan bij de bazuin, op de dag van de bazuin van God, daar wordt geen enkel volharden van de gelovigen gevraagd. Velen zullen dan op die dag geestelijk gezien ingedommeld zijn, zich niet bewust van wat Paulus werkelijk zegt, maar toch zich wel geroepen weten tot het lichaam van Christus. En zij zullen ook allemaal die bazuin horen. Of ze nu waken Wakker zijn, want daar worden wij voor opgeroepen. Wakker en nuchter zijn. We zijn zonen van de dag, we horen niet bij de nacht. We zijn niet in de roes. En toch kan het best zo zijn, en het is ook zo, dat velen ingedommeld zijn, geestelijk gezien ingeslapen zijn. Maar toch zullen zij we allemaal de bazuin horen. Hoe vertwijfeld iemand misschien ook kan zijn in de ziel. Niettemin, als het iemand is die verzegeld is, dan zal die de bazuin horen en meegaan. Dat is onafhankelijk van ons werken. Onafhankelijk van hoe wij op die dag ervoor staan. Of waar wij mee bezig zijn, of waar wij juist niet mee bezig zijn. Het maakt allemaal niet uit, het is een genademoment. En ieder lid van het lichaam van Christus wordt dan weggeroepen door de Heer. En dat zal een hele bijzondere dag zijn, en daar komen we natuurlijk steeds dichterbij. Kijk, bij Petrus zie je dat Petrus een gebed uitspreekt en smeekt, en op grond daarvan wordt Dorcas uit de dood opgewekt. Paulus doet dat niet. Paulus bidt niet eens, om het zomaar te zeggen. Als we het even heel scherp willen stellen. Hè? Paulus bidt niet eens, hij gaat naar de jongen toe. Wat, misschien heeft Paulus wel inwendig in gebeden, maar er wordt niet vermeld dat hij bad, speciaal, voor zijn opwekking. Nee, Paulus kwam nabij en de jongen werd warm en hij zegt, zijn ziel is weer in hem. Er is leven, hij leeft. Dus ook heel bijzonder weer. Hè? En ja, dat is geweldig dat nabijheid, hè, ik heb daar dat woordje nabijheid. En is dat ook niet zo als wij Paulus' brieven lezen, ongeacht in welke situatie wij zijn, de Heer is nabij. En dat is altijd een geweldige verzekering. In welke situatie van ons leven wij ook zijn, of we nu onder grote druk staan door allerlei tegenstand van mensen, of mensen ons helemaal niet meer zien zitten, of je staat helemaal alleen in een familie, of hoe je het ook zeggen wilt, of je bent in een akelige situatie op andere manieren. Niettemin staat altijd dit bovenaan, de Heer is nabij. En dat is altijd waar. Zoals, en we zien daarin toch een beeld, mag je daarin toch zien, denk ik, van hoe Yahweh met zijn volk Israël meetrok door de woestijn. Hè? Dat was te zien in de Shechina, hè? In de wolkolom en de vuurkolom. De Heer was altijd bij zijn volk. En hij begeleidde ze door heel die woestijnreis. Nou, zo is de Heer, die zelfs door zijn geest in ons woning maakt. Hè? We zijn verzegeld met die geest van de belofte, de Heilige. De Heer woont daardoor zelfs door zijn geest in ons. Nou, wil je nog meer nabij hebben dan dat? Dat is onmogelijk. De Heer is altijd nabij. We kunnen hem, waar we ook zijn, we kunnen hem altijd aanroepen. Welke situatie we ook zijn, we kunnen hem aanroepen en hij hoort je. Ook al kun je geen woorden over je lippen krijgen, hij leest je hart. Hij kent je gebed, hij kent je smeken, hij kent je pijn, hij kent je verdriet, hij kent je moeilijkheden, hij kent je nadenken over allerlei dingen. Misschien over wat geweest is en zit je daarmee of top je daarover. Niettemin, de Heer is nabij en hij betoont je te allen tijden genade. En we zouden dan ook elkaar genade schenken zoals hij, hè, zoals God in Christus u en mij genade schenkt. Altijd, elke dag, overstromende genade. Nou, wil je meer dan dat? Ik denk dat dat heel rijk is. En opstanding, als we kijken bij Israël, dan zien we dat die een eerdere opstanding hebben. Dat wil dus zeggen, daar spreekt openbaring over. En u weet, openbaring is nog helemaal toekomst. Openbaring is een heel moeilijk boek. Maar het zijn allemaal uitlopers van profetieën van Tenach. En soms hoor je dan dat een rabbijn dat ook best wel erkent, dat het zo is. Rabbijnen lezen soms ook wel de Griekse schrift, het Nieuwe Testament. En dan erkennen ze heus wel dat vele profetieën hun uitlopers hun uitlopers hebben in het boek Openbaring, om het zo maar te zeggen. Met name Daniel vind je heel sterk de lijn terug. Maar ook vele andere profetieën, Babel, Jeremia, Jesaja, noem het maar op, Zacharia. Het is te veel om op te noemen. Maar in Openbaring wordt gesproken over de eerdere opstanding. Welke opstanding is dat? Nou, dat is de opstanding voor de 1000 jaren. Voor wie is die opstanding? Voor de heiligen uit Israël. Voor alle rechtvaardigen uit Israël. En eventueel proselieten uit de natiën die ook rechtvaardig zijn. Ik geloof dat die daar ook bij zullen zijn. Bij die opstanding van de rechtvaardigen. die vindt plaats aan het begin van het koninkrijk, 75 dagen nadat de Heer zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg. Dan is daar die opstanding van de rechtvaardigen. Lees Daniel, wat is het? Daniel 12, 13, 12, 12 geloof ik, het eind. Daar gaat het over de opstanding en dat is 75 dagen. Na 1335 dagen, wordt precies voor Israël wordt precies die dagen uitgeplust. Na 1335 dagen is daar de opstanding van de rechtvaardigen. En dan is, dat is de eerdere opstanding waar Openbaring 20 vers 4 over spreekt. Dan gaan de 1000 jaar. En wanneer staan wij op? Of wanneer staat het lichaam van Christus op? Al diegenen die gestorven zijn. Nou, dat is een verborgen zaak. Dat is iets wat plaatsvindt bij de bazuin. Dat wordt dus niet vermeld in Openbaring, want Openbaring gaat helemaal over Israël en niet over de gemeente het lichaam van Christus. Openbaring is helemaal Israël en eventueel de volkeren, voor zover ze genoemd worden. Maar in Openbaring wordt niet gesproken over het lichaam van Christus. En sommigen hebben daar heel veel moeite mee en die proberen dan in Openbaring op diverse plaatsen de gemeente het lichaam van Christus in te lezen. Maar naar mijn mening lezen ze dat erin, terwijl ik daar geen bewijzen voor vind. En ja, dan, als ik er geen bewijs voor vind, ja, vind ik het heel lastig om dat dan ook te zeggen. Maar voor ons geldt een verborgen opstanding. Paulus zegt, zie, ik deel jullie een geheimenis mee. Als die bazuin klinkt en hij zal bazuinen, de Heer zal bazuinen, dan zullen die gelovigen in Christus ook opgewekt worden, zegt 1 Korinthe 15 en zegt 1 Thessalonicense 4. En dan zullen ze in een oogwenk veranderd worden. En een verheerlijk lichaam en wij zullen, als wij dat moment bij leven mogen meemaken, dan zullen wij niet sterven, maar wij zullen veranderd worden, staat er. Er staat niet dat wij sterven, maar wij zullen veranderd worden. In een nu, in een ondeelbaar ogenblik, zegt Paulus. En daarvan zegt hij ook, zie, ik deel jullie een geheimenis mee. En dat is die, en het geheimenis is daar dat wij zullen veranderen. En de doden in Christus worden opgewekt, die zullen levend gemaakt worden, onsterfelijkheid krijgen en wij ook. En dat is een verborgen opstanding, die wordt verder niet in de openbaring of in de evangelie of wat dan ook genoemd. U moet dat niet verwarren dus met de opstanding van de rechtvaardigen. Maar wij hebben een geheime opstanding om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk een geweldig moment dat wij dan na Christus bij die eerste groep mogen horen die na hem wordt levend gemaakt, die na hem wordt opgewekt. Dat is heel bijzonder natuurlijk, dat wij daarbij mogen horen en dat is enorme genade. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Geen enkele verdienste, het is alleen genade. En hoe ging het verder met de apostel? Hoe ging het verder? Nou, we gaan maar kijken in Handelingen. Eutychus bleek levend toch te leven, opgewekt uit de dood. En dan staat er in Handelingen 20 vers 11a... omhooggaand echter, want ze waren daar in de opperzaal, in de bovenzaal. En het brood brekend en proevend gedurende een aanzienlijke tijd. Dus Paulus ging door met spreken. Hij was al behoorlijke tijd bezig geweest, maar ja, hij was niet te stoppen, Paulus. Omhooggaand echter, zei hij, terug naar de bovenzaal. En dat was van de derde verdieping. Dat is toch wel ook wel bijzonder, want het getal 3 in de Bijbel heeft te maken met de belofte en de vervulling van de belofte. Dat zou... Ja, dat voert nu te ver om dat te laten zien. Maar denk maar aan de opstanding op de derde dag. De Heer had het voorzegd tegen zijn discipelen tot 4 keer toe. En misschien nog wel vaker, maar we lezen in de evangelie 4 keer. Dat hij aankondigde dat hij zou lijden en sterven, zelfs gekruisigd worden. Maar dat hij op de derde dag, het Grieks is heel precies, op de derde dag zou hij opgewekt worden uit de dood door de Vader. En precies zo gebeurde dat. Dat was de vervulling van de belofte. Wilt u er nog een? Op de derde dag zal Israël herleven. Hosea 6, u weet het, hele bekende profetie. En er staat er na 2 dagen, met andere woorden op de derde dag, wordt tegen Israël gezegd, zal ik jullie doen herleven. Vervulling van de belofte, het getal 3 is daarbij aanwezig, hè? Let daarop, hè? Het getal 3 heeft altijd te maken met vervulling van de belofte en heel regelmatig ook opstanding uit de dood. Jozua, toen ze door de Jordaan trokken, moet u maar eens even nalezen. Dat gaat over de derde dag, hè? Maar dan moet je opletten, je moet lezen en dan lees je dat op de derde dag. Ja, en op de derde dag, wat was er nog meer op de derde dag? Was een bruiloft, hè? Een bruiloft in Kana, dat was ook op de derde dag. En als je Johannes, hebben we wel niet zo lang geleden over gesproken, weet je wel, feest. Toen sprak ik over feest. Het is feest. Nou, dat ging over de bruiloft in Kana. En als je dan Johannes 1 leest, dan zie je dat daar eerst 4 dagen zijn. Als je goed leest, dan steeds de volgende dag, dan heb je 4 dagen. En dan ineens springt het naar, en op de derde dag was er een bruiloft in Kana. Dat was dus de 7e dag. En dat is een beeld van het koninkrijk. Waarin de Heer met zijn volk Israël, want Israël is de bruid, daar gaan we weer. Israël is de bruid in de schrift. En ieder die iets anders zegt, die spreekt niet de schrift na. De gemeente nu is het lichaam van Christus. De gemeente is niet de bruid, er staat nergens in de schrift. Israël is de bruid. En Israël zal in het huwelijk treden met Yahweh, met de Heer, in het komende koninkrijk. Dat is de bruiloft van het lammetje, zoals Openbaring dat zegt. En dat is onmiskenbaar. En dat heeft dus te maken met het vasthouden van die lijnen in de schrift. Israël is de bruid, de gemeente is het lichaam van Christus. Dat zijn de Bijbelse uitdrukkingen. En die moet je volgen, die moet je vasthouden. Doe je het niet, ja, dan ben je in de verwarring. En dan zal die verwarring alleen maar toenemen. Naarmate je dat langer vasthoudt. Hè. Kijk, en hier het brood brekend, daar lezen dan, ik heb een commentaar boven staan. En die zegt dan, ja, ze hielden het avondmaal, maar dat is allemaal inleg. Dan staat hier helemaal niet dat het avondmaal was. Het is heel gebruikelijk om in het Midden-Oosten brood te breken. Dan heb je zo'n brood. De Joden maken dan ook zo'n gallenbrood, weet u wel. Nou, dat moet je breken, dus dan moet je stukjes afbreken. Dat deel je dan uit. En dan deel je dat brood met elkaar. Dat is geen avondmaal, dat is geen inzetting. Maar dat is maaltijd houden. Dat is in het Midden-Oosten heel gebruikelijk. Men heet je welkom, dat is ook in Oost-Europa zo. En ook in wat zuidelijker Europa, als je dan komt, dan is het gelijk, ga aan tafel zitten mee eten. Ik wil zeggen gemeenschap, ik deel het leven met je. We delen het leven met elkaar, ik wil dat zeggen. He, tafel aan tafel gaan met elkaar is een uitdrukking van gemeenschap. En ieder die hier vanuit traditie de avondmaal in wil lezen, nou die moet dat maar doen, maar het was hier niet het avondmaal hoor. Paulus was bezig te spreken en toen ging hij door, vers 11b, ernaast besprekend tot het ochtendgloren ging hij zo weg. Want misschien stelden ze wel allemaal vragen, want er staat hier het woord besprekend is hier het Griekse woord homileo en dat kennen wij wel van het woord homiletiek, dat is predikunde, hadden wij op de Bijbelschool ook. Kregen van een predikant moest je spreken en dan moest je voor je eigen klasje moest je dan een proefpreek houden. En dan stond je daar dan te bibberen, tenminste ik wel. En dan moest je een proefpreek houden en dan die predikant was natuurlijk doorgewinterde spreker, dus die kon zo feilloos alle minpuntjes even aanwijzen. En de medeleerlingen mochten dan ook kritiek leveren. Ja, dat was, als je daarmee begint met homiletiek, dat is best heel wat. Hè? Maar Paulus die sprak, maar dat heeft naar de achtergrond van dat woord, ook in die tijd, kan dat ook te maken hebben met meer, ook mede een gespreksvorm. Dus het is heel goed mogelijk dat Paulus sprak en dat ze tussendoor allemaal vragen stelden en dat Paulus daar weer op inging en antwoord gaf op die vragen. Dat kun je zo voorstellen. Hè? En ja, Paulus die ging door tot aan het ochtendgloren. Hij was niet, u weet het, hè? Hij is niet, als hij eenmaal daarover gaat spreken. Dan ging hij door en dan ging hij heel lang door, omdat hij denk ik ook wel besefte, hij moest verder. Hij was op weg naar Jeruzalem en hij had dat in de geest, in zijn hart. De Heer had hem dat op hem gelegd, hij moet naar Jeruzalem. Dus weten dat hij niet veel tijd heeft, ik denk dat dat hier ook speelde, ging hij door. Om zoveel mogelijk te delen, zoveel mogelijk toe te lichten en dat zou beklijven bij die gelovigen daar. En is dat niet ook een beeld van Paulus' evangelie? Wat in deze tijd zou klinken en dat geldt tot het ochtendgloren van het koninkrijk. Nee? Paulus ging door met spreken tot aan het ochtendgloren. Nou, dan was het dus door de nacht heen. Nou, wij leven ook in de nacht. We leven nog steeds in de boze eon. We leven in de tijd waarin het geestelijk gezien enorm duister is. Dat mensen in de wereld ook niet meer weten wat er allemaal aan de hand is. De veranderingen volgen elkaar zo snel op. Men heeft geen idee wat er allemaal gebeurt. Er worden wel 3, 4, 5 crisissen tegelijk worden uit de media worden over ons uitgestort. Hè. Daar is, in het Midden-Oosten is een crisis. Er is een crisis met energie. Er is een crisis met water. Er is een crisis. Nou, het is allemaal een crisis. Mensen zijn erdoor in verwarring. Mensen worden daardoor ongerust. Mensen worden daardoor angstig. En weten niet meer waar ze het moeten zoeken. En wat is er dan geweldig dat wij dat evangelie hebben. Hè, al die brieven van Paulus die ons rust geven. Die ons de weg wijzen. En die ons verzekeren. Nee, Vader heeft alles in zijn hand. En de wereld kan doldraaien. De wereld draait door, inderdaad. Maar wij mogen blijven in die rust van het woord. Wij hebben vrede in ons hart. Want we weten dat Vader ook in deze tijd alles volledig in zijn hand heeft. Ook al lijkt dat allemaal chaotisch te zijn. In de tijd van Paulus was er ook heel veel aan de hand in dat Romeinse Rijk. Waren ook steeds veranderingen. Waren steeds oorlogen. Waren steeds, noem maar op. Maar Paulus ging doelgericht zijn weg. En ging hier terug naar Rome. Maar ik dacht, hier is dit niet een plaatje van dat Paulus doorheen heel die duisternis van de nacht spreekt. Toch dat licht van het woord, tot aan het ochtendgloren, als de Heer zijn plan verder gaat met Israël. Ik geef het maar mee ter overweging. Zij echter brachten de jongen levend weg, want Paulus sprak een levend woord, en werden niet meetbaar vertroost. Dus ze waren ongelooflijk blij en dankbaar. Na de grote schrik dat hij uit het raam was gevallen, dood, maar toch, nee, hij leefde. En dat is natuurlijk geweldig, dat is wat de Heer ook doet. In geestelijk gezien, hè, zoals we dat misschien toch mogen zeggen, in geestelijk gezien dode mensen spreekt de Heer zijn woord. En dat brengt leven, in de mens, door zijn geest. Leven in je hart, leven van binnenuit. En dat nieuwe leven, dat leven van Christus in ons, dat is in feite ons ik. We bekommeren ons niet meer om onze oude ik, want dat is medegekruisigd met Christus. Nee, wij leven Christus. Hij is ons ware ik, om het zo maar te zeggen. Het is niet langer ik, zegt Paulus, Galatenbrief, maar Christus leeft in mij. En daar gaat het om. En hij kon ze ook al eerder verzekeren in vers 7, dat is een beetje een paralleltekst met vers 12, maak geen tumult. Want zijn ziel is in hem. Met andere woorden, hij leeft. En misschien is hier dan ook wel het woord ziel gebruikt in verband met handelingen. Dat het hier gaat om het aardse koninkrijk. Dat zou best kunnen. Een bemoediging. Want als we zien hoe Paulus hier zijn weg gaat. En zelfs een Eutychus, die notabene de apostel zelf mocht horen spreken. En niettemin toch in slaap valt. Dan kunnen wij ook wel eens ontmoedigd zijn. We kunnen dat evangelie misschien bekendmaken, maar ons toch bewust zijn, wat zijn er maar weinig mensen relatief die dit evangelie ook, zoals wij dat dan zeggen, omarmen. Die dit evangelie aanvaarden. En misschien wel een tijdje meelopen, maar er toch weer afstand van doen. Of er is heel veel weerstand tegen dat evangelie, omdat men dat allemaal niet zo duidelijk ziet, die verschillende lijnen en allerlei kritiek en noem alles maar op. Dat kan je wel eens ontmoedigen. Maar we hebben een bemoediging hier en daar gaan we even naar kijken. Kijk, Paulus' bediening, als je daarnaar kijkt, Paulus heeft enorm veel gewerkt. 3 reizen gemaakt, lange reizen, grote reizen. Hij heeft heel wat gemeentes, om het zo maar te zeggen, mogen zien ontstaan en ook op afstand, in Colosse bijvoorbeeld of in Rome. Daar was hij ook niet zelf geweest. Maar zijn bediening was, als je het vraagt naar de mens, geen succes. Er kwam wel een hele nieuwe beweging op gang, om het zo maar te zeggen. De gemeente het lichaam van Christus ging ontstaan. Maar als je kijkt in bijvoorbeeld Galatië, waar dan ook Colosse lag en andere plaatsen, dan waren die Galaten eigenlijk al heel snel op een dwaalspoor gebracht door de judaïsten, door judaïstische dwaalleringen. En ja, dat is denk ik toch een moeilijk iets om dan te beseffen dat, ja, dan zeg je oppervlakkig gezien, het is geen succes, hè. Maar ook nu nog zijn er velen geestelijk gezien ingedommeld. Ook als het om Paulus' brieven gaat. Je hebt dan mensen die een tijdje heel enthousiast zijn en dan hoor je eigenlijk weinig meer van ze. Of blijkt dat ze wel misschien regelmatig in samenkomsten komen, maar toch geestelijk gezien ingedommeld. Zo zijn er velen. En velen hebben in onze dagen ook weinig zicht op echte zuivere evangelie. Ze kennen wel iets van Paulus, weten misschien wel iets van de rechtvaardiging of zelfs van de verzoening. Maar die lijnen worden maar zo weinig zuiver uit elkaar gehouden van die twee evangelieën. En daardoor zijn velen geestelijk gezien ingedommeld. En wie zal dan bepalen wie lid is van het lichaam van Christus? U? Wij? Ik? Nee. Nee. Dat bepaalt de Heer, hè? Dat zegt Paulus toch ook in 2 Timotheus 2. De Heer kent degene die van hem zijn. Als die even teruggrijpt in zijn tenag naar die geschiedenis van Korach, Datan en Abiram, hè, die in opstand kwamen tegen Mozes. Toen werd er ook gezegd, de Heer kent degene die van hem zijn. Nou, dat haalt Paulus ook aan voor nu en zo is het ook. De Heer kent nu degene die van hem zijn. En wij kunnen dat niet voor die anderen bepalen. De Heer ziet het hart. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart. En dat is ook in deze tijd zo. En misschien beschouwen wij wel, of hebben wij misschien wel die fout gemaakt in het verleden door mensen die ingedommeld zijn te beschouwen als niet van het lichaam van Christus. Maar wees daar dan alsjeblieft heel voorzichtig mee. Wij kunnen dat niet bepalen, de Heer bepaalt het. En als wij trouw zijn, en daar gaat het om in feite in deze tijd. Het gaat er niet zozeer om te kijken of wij nou succes hebben. Hè, want vaak wordt er dan in de wereld gedaan, als een bedrijf niet succesvol is, gaat men allerlei marketing dingen overhoop halen om toch maar meer klanten te krijgen, om toch maar meer mensen naar zich toe te trekken. Gaat men van alles uit de kast halen of twijfelen aan de eigen hoe men het bekijkt. Wij hoeven niet te twijfelen. Als we het evangelie van Paulus kennen, dan wat de Heer bedoelt is dat wij trouw zijn in het uitdragen ervan, zoals Paulus dat was. Want Paulus was trouw tot aan het einde aan toe. En dan zal ons dienstwerk ook geen mislukking zijn. Het gaat er niet om hoeveel mensen wij dan hebben gewonnen, om het zo maar te zeggen, voor het evangelie van Paulus. Of hoeveel mensen wij tot de Heer hebben geleid, of wat dan ook. Dat speelt allemaal niet. Het gaat erom dat wij trouw zijn. Dat is het punt. En Paulus was trouw. Die is daarin het grote voorbeeld. Want wat schrijft Paulus aan het einde van zijn loopbaan? En dat is een geweldige uitspraak, denk ik. Die kent u wel. 2 Timotheus 4, vers 7. Daar zegt hij: ik heb de uitstekende strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof bewaard. En dan zult u zeggen van nou ja, drie keer dat ik. Nee, als u Paulus kent, dan weet u dat hij dit zegt in het volle bewustzijn dat wat hij hier zegt puur en alleen genade van God is. Dat is niet ten diepste niet eens Paulus' eigen trouw, maar dat is de trouw van God, die in zijn leven zodanig werkte dat ook hij trouw kon zijn, Paulus. En zo zag Paulus dat, hoor. Dus vergist u zich niet, maar hij kon hier zeggen als apostel: ik heb de uitstekende strijd gestreden. En welke strijd is dat? Is dat de strijd dat wij mensen als het ware proberen klem te zetten om toch maar dat wat wij geloven te gaan aanvaarden? Nee, dat is niet die strijd niet. Is dat de strijd dat wij zoveel mogelijk dit of zoveel mogelijk mensen willen, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, of te strijden voor onze eigen club, of zoals mensen in geloofsgroepen zijn, strijden voor hun eigen geloofsgroep, of strijden voor de naam van die geloofsgroep? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Bij Paulus was de strijd, de uitstekende strijd, was die van het geloof. De strijd van het geloof. En dat zegt hij ook in de derde regel van deze tekst natuurlijk. Ik heb het geloof bewaard. En dat is een trouw. Dat is trouw. En ik heb mijn loop ten einde gebracht. De Heer had hem allerlei opdrachten gegeven. En hij heeft al die opdrachten mogen en kunnen vervullen. Daarin is Paulus trouw geweest. En daarin is Paulus het grote voorbeeld voor ons. Hij was trouw, laten wij dan dat voorbeeld navolgen. En laten we trouw de Heer volgen. En Paulus was aan het eind van zijn leven ook niet meer populair. Die had niet meer zoveel mensen om zich heen, Paulus. Als je goed leest, Demas, die had hem verlaten uit liefde voor de tegenwoordige. En dat weten we, boze Aion. En dat Paulus, die zegt dat ook in dit betoogje in 2 Timotheus 4, zegt hij dat ook over Demas. En misschien denken mensen dan soms wel eens, nou die Demas die is een liederlijk leven gaan leiden, weet je wel. Die denken dan aan de verloren zoon, weet je wel. Maar die is een liederlijk leven gaan leiden, dit en dat, allemaal feesten. Daar staat helemaal niet van Demas. Er staat alleen dat hij Paulus verliet uit liefde voor de tegenwoordige, en wij weten dan, boze eon. Dat wil zeggen, het kan best zijn dat Demas, ze leefden in die Griekse wereld daar, allemaal filosofen, dat Demas allerlei hele interessante filosofieën is na gaan volgen en daardoor helemaal van Paulus weg is afgedwaald geworden. Dat kan het ook zijn. En natuurlijk, dan zegt u, ja, maar dat is toch ook iets van het vlees? Ja, zeker, dat is ook iets van het vlees. Maar laten we niet te veel invullen wat het nou precies betekent. Het gaat erom het contrast wat Paulus daar maakt, wat Paulus daar tekent in die brief, is tussen Demas en tussen die gelovigen die uitzien met reikhalzend verlangen naar de terugkeer, naar de verschijning van de Heer. En daar gaat het om zijn verschijning liefhebben, tegenover Demas die de tegenwoordige eon lief heeft. Daar gaat het om. En we gaan ook geen uitspraak doen of Demas dan wel of niet lid was van het lichaam van Christus. Daar gaan we ook geen uitspraak over doen, want dat weten we niet. Ik ben geneigd daarin toch positief te zijn dat hij wel. Want hij was wel enige of een behoorlijke tijd medewerker van Paulus. Dus ik ga ervan uit dat hij wel degelijk lid was van het lichaam van Christus, maar dat hij op een dwaalspoor is gekomen. Maar een dwaalspoor, of je daarop bent op de dag van de bazuin, ook dat maakt niet uit, want dat is een genademoment. En de Heer zal je dan op die dag ineens door die bazuinstoot uit die dwaling halen. En dan ben je bij hem, in de lucht. En hij zegt dan, ik heb het geloof bewaard. Ja, dat is geweldig. Dat is wat Paulus kon zeggen tegen het einde van zijn bediening. Hoe lang hij daarna nog geleefd heeft, weten we niet. Daar zijn de meningen ook verdeeld over. Maar goed, dat doet er niet toe. Tweede Timotheusbrief is zijn geestelijk testament. En hij draagt de dingen daarin over aan zijn opvolger Timotheus. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren, want het is alweer de hoogste tijd, zie ik.